David Nieborg, onderzoeker aan de UvA, doet al onderzoek naar de politieke economie achter games. Onder andere Candy Crush. Ik zei al dat games vaak worden gezien als een uiting van cultuur of als cultuurproduct. Is dat ook de insteek van jouw onderzoek?
Ja, dat is dé insteek van mijn onderzoek. Dus ik kijk naar niet zozeer naar hoe betekenis verleend wordt aan games, wat heel normaal is, of wat de effecten zijn, hoe mensen reageren op games. Maar kijk welke, hoe ze gemaakt worden en een soort van de politiek van de productie. Dus hoe ze gemaakt worden door wie en welke plek de game-industrie inneemt in de wijde culturele industrie.
En uiteindelijk hoe die industrie ook invloed heeft op wat er dan uiteindelijk als cultuurproduct geproduceerd wordt.
Ja, dus normaal is als mensen games gaan onderzoeken, ligt vooral die nadruk op, hè, van wat is het effect van games. Hoe denk je over games, hoe zitten ze in elkaar? En mijn argument is altijd, nou, je kan games pas echt snappen als je ook erbij neemt dat je beseft dat games altijd producten zijn. Dus er zijn maar heel weinig games waar je niet voor hoeft te betalen. En zelfs een spel als Candy Crush wat gratis is, betaal je in feite ook voor.
Ja, zou je nog even voor de luisteraars die niet weten wat Candy Crush is uit kunnen leggen wat voor een spelletje dat is?
Ja, Candy Crush is in de lijn van taalswapping games. Zo heet dat. Dat is een genre wat al echt heel lang bestaat. Een collega van mij noemt het in zijn boek Casual Revolution. Een goed boek is dat over dit genre. Hij zegt, niemand vindt het echt een leuk genre, maar niemand haat het ook echt. En het is een genre van edelsteentjes omdraaien. Vroeger was Bejeweled heel populair. En nu moet je snoepjes omdraaien, een soort 4 op een rij of 3 op een rij. Iedereen kan dit. Ook als je, tenzij je geen vingers hebt. Maar als je vingers hebt, kan je dit.
Oké. En als we naar Candy Crush als het wetenschappelijk object nemen, hoe zit het dan in elkaar?
Nou, dat ligt aan wie het vraagt. Maar als je het aan mij vraagt...
Vraagt aan jou.
Ja, dat is heel slim. Als je het aan mij vraagt, dan kijk ik ernaar als cultuurproduct. En ik probeer te snappen hoe dat nieuwe verdienmodel van die gratis games in elkaar... hoe dat verdienmodel in elkaar zit. Dus voornamelijk waren games altijd in doosjes. Voornamelijk voor de spelcomputers. Nou, die bestaan nog. Worden nog tientallen miljarden mee verdiend. Maar er is een industrie een hele korte tijd naast gekomen die vooral... geld verdienen met gratis games. Maar gratis bestaat niet, natuurlijk. Dus je betaalt wel ergens mee. Nou, er is een hele kleine groep mensen die bij Candy Crush betaalt. 2,3% van alle spelers van Candy Crush betaalt op dit moment. Dan moet je denken aan iets van 8 miljoen mensen. Van de 350 miljoen mensen die dat soort spellen spelen van die uitgever. Dus eigenlijk heel weinig. Maar andere mensen betalen ook met hun aandacht. En ze betalen ook door hun data te geven. Door in te loggen in Facebook. En nou, al die verschillende manieren van soort van betalen... probeer ik uit elkaar te trekken.
Dus ze heten wel free-to-play, maar uiteindelijk gaat er best wel veel geld in om.
Er gaat verschrikkelijk veel geld in om. Ik denk dat dit jaar of anders volgend jaar is die tak van de industrie, wat we casual games noemen, is waarschijnlijk net zo groot als de console-tak. En 2017 is de prognose, is de industrie van $100 miljard wereldwijd. Dat is echt verschrikkelijk veel. En dan zal de helft waarschijnlijk mobiel/casual zijn. En nog maar niet zo lang geleden was dat voornamelijk de spelcomputerspellen. Hè, wat jij zei van ja, dat is lastig, de drempel is heel hoog met die dure spelcomputers. Dat was echt een niche-industrie en dat is het eigenlijk nog steeds. Maar daarnaast is dus iets gekomen wat heel veel mensen spelen en waar eigenlijk heel weinig mensen voor betalen. En dat is eigenlijk best nieuw in deze informatie-economie, dat zo weinig mensen betalen. En de vraag is natuurlijk, hoe gaat zich dat verder ontwikkelen? Dat weet ik ook niet, maar...
Dat is een goede vraag. Ik moet nog even mededelen voor de luisteraars. Als jullie een vraag hebben, dan kun je gewoon twitteren naar @radioswammerdam, Swammerdam met een S. En dan kan ik de vraag stellen aan de gasten aan tafel. Tiago, je hebt volgens mij ook nog een vraag.
Ja, ik vroeg me af, hoe kwam je eigenlijk erop om dit onderwerp te onderzoeken? Ja. In eerste instantie Candy Crush.
Ik ben begonnen in mijn onderzoek met schietspellen. In vroeger, jaren geleden. En toen mocht ik een proefschrift gaan schrijven. En toen kwam ik al snel achter dat er echt een heel groot gat in mijn kennis zat. Maar ook in het vakgebied van game studies. Dat is het vakgebied van mensen die onderzoek doen naar games. En dat was het economische aspect. En toen dacht ik, hey, dit is echt zo verdraaid interessant. Nou, dit is denk ik een voorbeeld van nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. Waar nu zoveel over te doen is. Als iemand anders had gezegd, je moet dat doen. Dan had ik dit niet gedaan. En ik was volledig vrij. Mijn professor heeft me vrijgelaten in mijn onderzoek. En ik hoop dus dat mijn onderzoek waarde heeft natuurlijk ook weer. Maar toen ben ik die economische kant gaan onderzoeken. En toen heb ik dat voor mijn proefschrift over spelcomputerspellen gedaan. AAA games, blockbuster games. Was ik daarmee klaar. En toen dacht ik, hey, nu komen die gratis spellen eraan. Precies op het moment dat ik in mijn volgende stap ga doen. Een postdoc. En toen dacht ik, ja, dit is zo'n logisch gevolg. Dus nu ben ik naar de verdienmodellen van mobiele games gaan kijken.
En daar heb je ook een onderzoeksbeurs voor gekregen, toch?
Ja, ik heb een onderzoekbeurs gekregen van NWO. Dus nog bedankt daarvoor, NWO. heel tof. Werk ik met een aantal industriepartners. Dat wordt aangemoedigd door de overheid tegenwoordig. En samen werken wij in dat project. Ik zit daar met buitenlandse universiteiten ook nog in. Ik ben nog anderhalf jaar bezig.
Betalen die industrieën ook mee waar je mee
samenwerkt? Sponsoren? Nou, het is niet echt. Het is een soort van geavanceerde vorm van sponsoring. Dus zij dragen bij in kennis en data. En vooral tijd. En hun tijd is heel duur. Want zij moeten tijd vrijmaken van hun betaalde werk. Dus ze dragen op verschillende manieren bij. En ik probeer ook bij te dragen aan hun kennis. Dus als zij bij mij met vragen komen, dan lees ik mee of dan schrijf ik mee of ik ga een aantal dingen oppakken uit die industrie. Dus dat is een soort nieuwe vorm van beleid. Daar kan je vinden van wat je wil. Het is denk ik nog een beetje te vroeg om dat nu te evalueren of dat topsectorenbeleid, zo heet het, is bedacht door Maxime Verhagen destijds. Maar het is echt op dat snijvlak van industrie heeft vragen en de wetenschap gaat daar proberen antwoorden op te geven. En dat is echt heel erg nieuw. Dus we zijn allemaal nog een beetje aan het zoeken hoe kunnen we dat het beste doen.
Nou ja, maar als je het erover gaat publiceren, hebben zij dan ook een vinger in de pap? Mogen zij besluiten wat je schrijft en mogen ze je terugfluiten als je iets schrijft wat ze niet leuk vinden?
Nee, en anders zou ik het ook niet doen. Maar zo'n soort onderzoek is het ook niet, denk ik. Ik ben er niet uit om. Wetenschappers zijn niet journalisten in die zin dat we geheimen gaan data. Dus zij willen me juist helpen. We zitten eigenlijk allemaal in om die industrie beter te begrijpen. Alleen ik ben natuurlijk veel kritischer als wetenschapper en vrijer. Maar ik ben volledig vrij daarin. Anders zou ik het ook echt niet doen. Ik denk wel dat mijn onderzoek, als ik het publiceer, en dat is natuurlijk een discussie die nu heel erg speelt, hè, in de maagdenhuizen, bezetting en rendements en dat soort vraagstukken. Mijn gepubliceerde onderzoek is voor hun niet zo interessant. Omdat het zo kritisch is en deels ook heel theoretisch voor mijn collega's. Maar het werk dat ik ernaast doe, mijn journalistieke werk bijvoorbeeld, en meedenken en meer soort van onderzoek helemaal speciaal gericht op hun, dat is denk ik veel waardevoller. En eigenlijk dit soort dingen, dus met het brede publiek hierover praten en lezingen geven. En dat soort dingen, daar zit een meerwaarde denk ik ook in.
Daar gaan we het zo nog over hebben, maar over die kritische insteek. Mm-hmm. We hadden het net over dus de Candy Crush als free-to-play games, maar daar wordt dus heel veel geld aan verdiend. Kan je nog uitleggen hoe dat dan gebeurt? Hoe verdient publicity? Die heet King, geloof ik?
Ja, King, dat is een bedrijf dat bestaat al best wel lang. En ze waren heel lang bezig online met wat wij dan in Nederland zeggen spelletjes. Puzzelspelletjes, zoals Candy Crush, maar ook andere. En op een gegeven moment zijn ze naar Facebook gegaan met Candy Crush. Dat werd een heel groot succes. En ze namen eigenlijk een soort van de vlag over van Zynga, van Farmville. Die was destijds, mm-hmm, nog niet zo heel lang geleden, ook heel erg populair. En toen zei Apple op een gegeven moment, nou ja, je kan nu op mobieltjes games uitbrengen. En op een gegeven moment zei Apple, ja, dat kan ook gratis. Dan kan je in-app purchases doen. Dus in die app kan je spulletjes kopen, maar dan maken we de game gratis. En dat is sinds 2010 nog maar het verdienmodel, maar dat is sinds 2010 dominant geworden. Dus 95% van de omzet in mobiel is via die aankopen in spellen. Maar 2-5% van de mensen koopt dan iets. Dus dat kunnen kleertjes zijn of snoepjes of extra zetten of extra levels. En dus daar wordt heel veel geld mee verdiend met die hele kleine groep mensen die, als ze dan dingen kopen, dus in Candy Crush, als iemand iets koopt, dat zijn 8 miljoen mensen van de 350 miljoen, dan betalen ze wel meteen $24 per maand. Nou, dat is fors veel meer dan voorheen. Dus fors veel meer dan een Spotify-abonnement of een Netflix-abonnement of dan die doosjes kopen. Dus daarom wordt er zoveel geld verdiend. Als mensen betalen, is het ook zoveel.
Waarom kiezen ze dan voor dit verdienmodel en niet voor een model waarvan je gewoon, weet ik veel, een euro voor dat appje koopt?
Omdat ze zelf een situatie hebben gecreëerd en niemand heeft dat van bovenop gelegd. En dat komt ook niet van Apple. Dat is eigenlijk heel erg organisch ontstaan. En daar, ik hoop dat iemand daar nog eens een mooi geschiedenisstuk over schrijft. Hoe dat precies is gegaan, dat weet ik zelf ook niet. Maar zo'n complex onderhandelingsproces, zouden wetenschappers dan zeggen. Verschillende krachten, verschillende belangen. Dat verdienmodel is ontstaan En waarom het nu toegepast wordt, is uiteindelijk kwamen ze erachter dat als je geen toegangsprijs eist, of als je eigenlijk niet hoeft te betalen, gaan veel meer mensen het spelen. Ik denk dat daar het succes in zit. Het
was gewoon een drempel eigenlijk.
Ja, dus eigenlijk zeggen die mobiele makers, ons doel is geweest om zoveel mogelijk drempels weg te halen. En dat zie je dus bij King, hoe succesvol dat is geweest. Dat 350 miljoen spelers heeft geen precedent in de gamegeschiedenis. Dat is zo verschrikkelijk veel. Dat is meer dan PlayStation en Xbox en de Nintendo spelers bij elkaar. Bijna. En dat is dan één bedrijf dan nog maar. Hè? Dus en straks komt daar nog China komt er nog bij met alle mobieltjes. Dus overal waar smartphones nu uitgerold worden. In Westen zitten we al fors. Maar in China, in de BRIC-landen noemen we dat dan. India enzovoort. Daar gaan mensen ook massaal die smartphones kopen. Die gaan ook al die gratis spellen. Dus er komen nog honderden miljoenen spelers bij. En van die honderden miljoenen kunnen dus, als maar een paar mensen betalen, komen er dus miljarden die industrie in.
Die drempel is dus eigenlijk ook, waar je eerst een console moest kopen van €400, is nu eigenlijk iets wat je sowieso nodig hebt na een mobiele telefoon.
Ja, alles is omgedraaid. Dus iedereen, nou ja, we zitten nu in de bibliotheek. Ik denk dat iedereen bijna hier heeft een smartphone. Het zou bijna verbazen als iemand dat niet heeft. En dan kan je met één druk op de knop een gratis game downloaden. Niet kopen, maar downloaden. En dan kan je meteen beginnen met spelen. En wat daar nog achter zit, waar we het niet over gehad hebben. Kijk, ze verdienen dus heel veel geld met die in-app purchases van een heel klein groepje mensen. Maar als je dus niks koopt, dan krijg je advertenties te zien. Nou, en adverteren is in de culturele industrie ook een heel dominant model. Dus Google en Facebook verdienen daar miljarden mee. En in de game-industrie wordt dat ook steeds belangrijker. Dus als je niks koopt, dan krijg je na een hele korte tijd krijg je advertentie te zien. Nou, daar ben ik nu vooral mee bezig om dat te snappen. Die advertenties die zijn helemaal getarget. Dus ze kunnen zien op je mobieltje, als ik nu mijn mobiel aanzet, dan kunnen ze, en ik ga Candy Crush spelen, kunnen ze zien wie ik ben door Facebook, hoe oud ik ben. Eigenlijk alles wat je kan bedenken van mij, maar ook waar ik ben, waar ik misschien wel zelfs naartoe ga. Dus ze weten alles van mij. En op basis daarvan kunnen ze een hele specifieke advertentie, bijvoorbeeld hier van beneden, de Starbucks. Zo van, koop nu een kopje koffie bij de Starbucks met 40% korting. We zijn daar niet zo heel ver vanaf. En die games die hebben daar een voorsprong in. Of, nou ja, als je voorsprong, als je het een positieve ontwikkeling vindt.
Targeted audiences.
Ja.